Onze hulp en onze verwachting staat ook in deze middagdienst in de naam van de drie-enige God. Van de Vader die zondaren verkiest. Van de Zoon die zondaren verlost. En van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 33, het tiende vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. En wat er verder volgt, 33 vers 10. Deze gemeente is vanmiddag uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 21, de versen 15 tot het einde. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof. We lezen dus Johannes 21 vanaf vers 15 tot het einde en wij belijden ons geloof. Toen ze dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelven en wandelt het alwaar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem, volg mij. En Petrus zich omkerende, zag de discipel volgen welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus, Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem, indien ik wil dat hij blijft, totdat ik kom, wat gaat het u aan, volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar, indien ik wil dat hij blijft, totdat ik kom, wat gaat het u aan? Belijden wij ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat we overgaan tot de bediening van het woord, worden we eerst geroepen om nog een tafel van het avondmaal te bedienen voor degenen die vanmorgen verhinderd waren of die vanmorgen de vrijmoedigheid nog misten. Ter toeleiding tot de tafel, heel kort samengevat de boodschap van deze morgen. We luisterden vanmorgen ook naar een enkel woord uit Johannes 21, versen die net voorafgaan aan het gedeelte dat we nu samen gelezen hebben, waar we lezen dat de Heer Jezus nodig om de maaltijd te houden en dat hij dan komt en dat hij het brood en de vis uitdeelt. We zagen vanmorgen twee dingen. Aan de ene kant zagen we dat die maaltijd, wanneer je schrift met schrift vergelijkt, heel duidelijk een openbaringsmiddel is. Dat de Heere, zo hadden we het vooraf gelezen in Handelingen 10... juist na zijn opstanding verschijnt aan hen die met hem gegeten en gedronken hebben. Dat hij laat zien, zo ben ik. Opdat ze hoe langer hoe meer in hem alles zullen vinden wat ze nodig hebben. Op de weg door het leven die voor hen ligt. Met het oog op de roeping waarmee ze geroepen zijn. Maar ook met het oog op de toekomst. Hij laat in de maaltijd zichzelf zien. Zoals hij dat ook in de tekenen van brood en wijn doet. Mijn lichaam dat voor u verbroken is. Mijn bloed dat voor u vergoten is. Kijk, dat hadden die discipelen voor die tijd nog niet begrepen. Toen hadden ze het onderwijs van de Heere gevolgd. Ze hadden er ook zoveel van verstaan en zoveel van gezien dat ze kwamen tot die belijdenis die in door vlees en bloed geleerd was. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, en gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Maar de noodzaak van zijn lichaam, verbroken tot verzoening van de zonde, van zijn bloed, opdat daardoor vrede zou zijn met God. Dat verstonden ze nog niet. En nu na Pasen is het die opgestane Heere die juist aan die maaltijd zichzelf openbaart. En aan wie? Dat staat er zo prachtig. Aan mensen van wie niemand durft vragen wie zijt ge, omdat ze weten dat het de Heere is. Daar is in beginsel een band gelegd.
Dat is in beginsel die persoonlijke belijdenis, dat ze niet meer zonder de Heere kunnen. Maar het verstaan wie deze Heere is, juist na zijn opstanding, beseffen ze dat ze daar nog maar zo weinig van verstaan. Dat ze in dat opzicht nog zoveel onderwijs nodig hebben. En zo zagen we die prachtige lijn naar het avondmaal lopen. De Heere die zich openbaart aan hen, die ingaan op zijn nodiging, komt herwaarts. Houd met mij deze maaltijd. En die mensen daar aan tafel. Zo'n Petrus, die zo'n diepe val achter zich heeft sinds hij met de Heere avondmaal vierde. Die Thomas, die zo met zijn ongeloof te strijden had, nadat hij met de Heere aan tafel had gezeten. En die hem daar ontmoeten, terwijl in hun hart die vraag leeft. Wie is toch deze? Die vraag die boordevol is van verwondering. Die vraag die boordevol is van, mag ik het zo zeggen, dat vermoeden dat de Heilige Geest als het ware werkt. Dat er in de Heere Jezus Christus zoveel meer, zoveel groter rijkdom te vinden is. Dat een mens ooit kan beseffen. En dan aan de tafel waar hij zich openbaart. Als die Heere die omziet naar een mens die hij kent in zijn ziels ellende. Als die Heere die zegt, toen jij viel, hield ik je biddend vast. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Die Heere die zijn schatten en gaven uitstalt. Opdat daarin gezien zal worden wie het is die deze schatten en gaven uitdeelt. De Heere die daarin houvast biedt, om in dit leven verder te kunnen. En naar de toekomst toe van genade te leven. Wanneer we vanmiddag hier in de kerk zitten, die nog geen avondmaal vierde. Die aan de ene kant mogen zeggen, ik kan niet meer zonder hem. Terwijl ze tegelijkertijd nog zoveel vragen in hun hart hebben. Zoveel strijd ook met die oude mens hebben te voeren. Dat ze zeggen, als ik naar mezelf kijk, dan kan het niet en dan kan het nooit. Die Heere zegt vanmiddag, komt herwaarts. Houd het middagmaal. En hij verschijnt daar. Wat is er nou groter in het leven? Wanneer een mens tot die ontmoeting mag komen. Het is de Heere. En hij vraagt naar mij. Dat kan ook alleen maar als hij alles meebrengt. Voor een mens die alles verbeurd heeft. Nu ook vanmiddag. Gaat de nodiging uit. U wordt geroepen om de dood des Heren te verkondigen. En wij zingen dan terwijl de tafel opnieuw wordt toebereid. Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heren, waarop ik biddend pleit. 25, vers 3. Daarna wordt u uitgenodigd om de dood des Heren te verkondigen. Broeders en zusters, eens stond de Heere aan de oever toen de discipelen met een leeg schip voor de kant zouden moeten komen. En hij openbaarde zich. En alles was gereed. Hij zei, komt herwaarts, houd het middagmaal. En toen kwam hij. Om te laten zien wie hij is. In zijn noodzakelijkheid en in zijn gepastheid. In zijn schoonheid. In zijn dierbaarheid. Zo'n volkomen algenoegzame borg en zaligmaker. Hij nodigde. Omdat hij zichzelf aan hen wilde openbaren. En als er nou vanmiddag iemand hier in de kerk zit. Die zegt, ja, zonder die Heere Jezus kan ik niet meer. Maar ik mis nog zoveel. Dan zegt hij, dat u niet meer zonder mij kunt. Dat heeft mijn Heilige Geest u geleerd. Hij wil u verder onderwijzen hier aan de tafel. Wanneer er niemand meer is. Dan zal met deze tafel de avondmaalsviering voor vandaag worden besloten. We willen samen bidden. Heere, denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Dat was het gebed van de moordenaar aan het kruis. En u openbaarde uzelf als de heiland die de poort naar het paradijs opende voor zo'n stervende zondaar. En zo bent u toch nog steeds, Heere. Een Heere die dat gebed leert en die het antwoord op dat gebed geeft. U doet het immers allemaal zelf. Er is niks van ons bij. Wil ons vanmiddag aan deze tafel voor het eerst en hoe langer hoe meer laten zien dat u zo bent, dat u zo handelt en dat daarom zalig is het volk dat op genade hoopt. Vrije genade, betaald met het bloed van het kruis. Heere, kom ook vanmiddag in ons midden en openbaar uzelf, opdat wij naar huis mogen gaan straks met die belijdenis. Wij hebben de Heere gezien. En nu kunnen we verder, in leven en als het moet, ook in sterven. Zegen daartoe ook vanmiddag deze spijze en drank, uit genade alleen. Amen. Broeders en zusters, het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem dat, eet het. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heere Jezus Christus al zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Broeders en zusters, het blijft toch een hele wonderlijke zaak dat wanneer de Heere zich openbaart, dat de Heere erop uit is om te geven. En maar niet iets te geven, maar zichzelf te geven. Dat ziet u in het hele evangelie. Dat ziet u zeker ook wanneer het avondmaal wordt ingesteld. U ziet dat ook. Na Pasen, elke keer weer wanneer de Heere verschijnt, maakt hij weer des te meer duidelijk aan de zijnen wie hij is, wat ze van hem verwachten mogen. En daarin geeft hij antwoord op die onuitgesproken vraag die bij de discipelen leeft wanneer ze bij hem aan tafel schuiven daar aan de zee van Tiberias. Ik zeg het nog maar een beetje simpel. Bij hem aan tafel, ze zullen er wel op de grond gezeten hebben. Maar om met hem te eten en te drinken, die vraag die bij allen leeft. Wie is toch deze? En die door niemand wordt uitgesproken? Omdat ze eigenlijk allemaal het antwoord weten en u proeft iets van de verlegenheid die er is. Nu, dat hebben we vanmorgen aan de tafel ook gezien. En we hebben gezien hoe de Heere daar op allerlei manieren een antwoord op geeft. Wanneer ik dat vanmiddag aan deze tafel probeer af te ronden, dan zou ik het zo willen zeggen. Daar waar de Heere zichzelf openbaart, daar komt om te beginnen een scheiding tussen mensen. Dat zie je als deze mannen komen tot het belijden. Heere, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Waar moeten we anders naartoe? Dan blijven ze bij hem. Vanwege de woorden die hij spreekt. Terwijl je ziet dat er zoveel zijn die vanwege diezelfde woorden afhaken. En zeggen, deze reden is hard, dat lusten we niet. Dat we van genade zouden moeten leven. Dat hij zijn vlees geeft. Zijn bloed. Tot eten en drinken. Maar dan zie je tegelijkertijd. Dat diegenen. Die in de woorden van het leven. De Heere van het woord ontmoeten. En die ontdekken dat ze niet meer zonder hem kunnen. Dat er bij hen ook
die gedachte steeds sterker wordt. Er is in hem zoveel meer. Er is in hem zo'n overvloed. Paulus heeft het later gezegd en ook dat woord heb ik vanmorgen aangehaald. Opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. Nou, dan zouden wij zeggen, die Paulus die heeft al zoveel van de Heere Jezus gezien. En die heeft al zoveel van hem mogen spreken. Die heeft over hem brieven mogen schrijven. Opdat ik hem ken. Dat is het verlangen in het hart van hen die met hem eten en drinken. Daar aan de zee van Tiberias. Hem kennen zoals hij is. En wanneer we de Heere mogen ontmoeten aan zijn tafel. In die tekenen van brood en wijn. Die spreken van zijn offer. Voor onze zonde. Dan is het dat verlangen dat in het hart steeds sterker wordt. Wie is toch deze hem te mogen kennen zoals hij is? Zoals die oude dominee in onze kerken die al lang overleden is. En wiens dochter ik in mijn huidige gemeente heb mogen begraven. Dat aan zijn kinderen leerde en in zijn preken zei. Aan God heb ik altijd genoeg. Dat leer ik wanneer ik hem ontmoet in de tekenen van brood en wijn. Van God krijg ik nooit genoeg. En dat leer ik als ik in die tekenen van brood en wijn ga proeven en smaken dat hij goed is. Een avondmaalganger gaat als het goed is van de tafel en zegt: Heere Jezus, zoals ik u daar mocht ontmoeten, zou u uzelf nog meer aan mij bekend willen maken? Zou u mij nog meer willen laten zien wie u bent, wat u doet? Dan zie je bij jezelf soms nog zo'n tekort aan kennis, zo'n aarzeling in de overgave. Zou u dat willen doen? En als u aan deze laatste tafel vraagt, komt er dan nooit een eind aan? Komt er dan nooit een moment dat een mens de Heere mag kennen zoals hij is? Dan zegt de dichter van Psalm 16. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Dat schenkt verzadiging van vreugde. Maar dat is dan ook de liefelijkheid van het zalig hemelleven. Aan de tafel kan daar soms iets van een verlangen zijn. Heere, dat zal wat zijn. Als ik daar mag binnentreden. En als ik u mag zien. Zoals de tekenen van u spreken. Als het lam dat staat als geslacht. Als ik daar mag komen voor die troon. Waar hij nog altijd de tekenen van het kruis draagt in zijn handen. En waar hij met opgeheven handen de zijnen ontmoet. En zegt, kom gezegende mijns vaders. Dan zal ik hem zien zoals hij is. Dan gaat de honger over in eeuwige verzadiging. We zingen daarvan. Psalm 16, het zesde vers. Thank you. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart al dus, loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Wij willen de avondmaalsbediening eindigen met dankzegging en de Heren vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwigen levens geschonken hebt en dat ge ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Ja, Heere, we mogen uw naam ootmoedig en hartelijk danken dat we op deze zondag, waarop ons land de doden herdenkt, dat wij mogen stilstaan bij de heerlijke gedachtenis aan de bittere en smadelijke dood van de Heere Jezus Christus aan het kruis. En terwijl het ten opzichte van de vrijheid en van de vrede, die ten koste van zoveel offers in de Tweede Wereldoorlog en daarna bevochten is, zoveel te zeggen valt, er zoveel vragen zijn te stellen, of we daarvoor bevrijd zijn voor een leven zoals we dat in ons land gewoon zijn gaan vinden, en of dat nou vrede is, wat wij in ons land langzamerhand er zelf van hebben gemaakt, geldt het van de vrijheid en van de vrede die er is in de dood en in de verzoening en in de opstanding van de Heere Jezus Christus, dat ze volmaakt is. Heere, waar kunnen we dan beter zijn op een 4e mei dan in de kerk? En hoe kunnen we dan beter gedenken dan dat we de gedachtenis beleven, de gedachtenis van de bittere en smadelijke dood van de Heere Jezus Christus aan het kruis. Om daarbij stil te staan, om te beseffen hoe hoog de prijs was die betaald is voor de verzoening van zondaren met God, voor de vrede die er is bij God, prijs van het bloed van de eigen lieve Zoon van God. En toen we aan de tafel het brood zagen gebroken worden en de wijn zagen uitgegoten worden, toen was het dat toch wat u ons wilde laten zien, waar u ons bij stil wilde zetten en waar u onze gedachten op wilde richten als op de enige grond en het enige fundament waarop een zondaar kan staan in het gericht en waardoor een zondaar eeuwig zalig kan worden. En terwijl u bidden, heren, voor de velen die er nog altijd zijn, die wonden voelen opengaan bij de dodenherdenking in deze dagen, mogen wij voor uw aangezicht komen na deze gedachtenis van die bittere dood en u vragen, laat het voor ons ook een heerlijke gedachtenis zijn, doordat we het persoonlijk leren verstaan, voor het eerst en hoe langer hoe meer, uw verzoenend sterven, Heere Jezus, blijft het rustpunt van ons hart. En nu u opgestaan bent uit de doden, om uitdeling te houden van alles wat u verworven hebt, nu ligt daar in het geheim en de kracht van uw volk in het strijdperk van dit leven. Heere, laat in een uur van nabetrachting het evangelie ook in dat opzicht opengaan. Laat het mogen onderwijzen, zodat er voor ieder een eigen zegen is, voor ouderen en voor jongeren, voor avondmaalgangers en niet-avondmaalgangers. Een bemoedigende of een beschamende zegen. U weet het beste wat we nodig hebben, heren, maar we vragen daarom, ter wille van het bloed van het Lam. Geef uw dienstknecht wat hij nodig heeft, een stem om te spreken en de leiding van uw geest. En verheerlijk uzelf in ons midden. Uit genade alleen. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. Wij zingen op Psalm 146, de versen 2, 3 en 4. 146, 2, 3 en 4. Aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 131, het vierde vers, dat Israël op de Heere vertrouw. En wat er verder volgt, het laatste vers van 131. Het woord van de Heere dat ik in deze dienst van nabetrachting op de bediening van het avondmaal in uw midden mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 21, de versen 18 tot 22... We hebben ze zojuist samen gelezen. Het is dat gedeelte dat begint met het woord van de Heere Jezus tot Petrus. Voorwaar zeg ik u. En dat eindigt met het woord tot diezelfde Petrus. Volg gij mij. Gemeente des Heren, toen Petrus met de Heere Jezus op de berg der verheerlijking was. En toen hij daar iets ervoer van de heerlijkheid, van de hemelse rijkdommen, van de hemelse werkelijkheid. Toen zei hij, terwijl hij niet goed wist wat hij zei, laat ons hier maar 3 tenten maken, voor u, Heere Jezus, 1 en voor Mozes en Elia, die bij hem op bezoek waren, 1. En daar zat eigenlijk maar 1 gedachte achter, Petrus wilde daar blijven. Want dat was dus zo goed. Je kunt je afvragen of diezelfde gedachte niet gespeeld heeft door het hart en door het hoofd van Simon Petrus, wanneer hij aan de zee van Tiberias samen met een aantal van zijn broeders aan de maaltijd heeft gezeten waar de Heere Jezus Christus zichzelf heeft geopenbaard. Nee, Simon zegt het hier niet. Simon heeft inmiddels wel afgeleerd om voor zijn buren te spreken. Maar zou hij het niet gedacht hebben? Want dat is daar op dat moment zo geweldig goed geweest, gemeente. En dat juist na die periode waarin het allemaal niet zo goed was, eerst na die wondere blijdschap die ze in Jeruzalem hadden meegemaakt, toen de meester hen als de opgestane heiland was verschenen, na die verschrikkelijke gebeurtenissen, althans in hun ogen, van Goede Vrijdag. Maar toen was daar die periode gekomen van wachten in Galilea. Die nacht die ze achter de rug hadden van vissen en er zit geen spiering in de netten. Niks, helemaal niks. De teleurstelling die dat met zich meebrengt, de tegenvaller van de meester is er niet. En als de meester er niet is, dan is het voor zijn discipelen natuurlijk toch nooit rooskleurig. Dan is het voor hen donker en leeg. En toen was de Heer Jezus gekomen en de Heer Jezus die had het goed gemaakt. En Simon Petrus had samen met de anderen te meer ontdekt wie de Heer Jezus was. Hij was immers gekomen om zich aan hen te openbaren, hebben we vanmorgen gezien. Nou, Simon had het ontdekt. Die zoekende herder. Die genadige koning. Die liefdevolle meester. Die heiland. Die hem al wat hij had misdreven, hoeveel het was, genadig wilde vergeven. Die hem hersteld had in het ambt, die hem opdrachten had gegeven. Simon, hij heeft het die morgen mogen ervaren daar aan de zee van Tiberias. Dat grootste wat een mens ten deel kan vallen, in leven en in sterven. Hij heeft mij lief. En heeft dat mogen beleiden. Het schroom ziende op zichzelf. Maar met tegelijkertijd iets van vastheid toen hij op zijn meester zag. Heren, gij weet alle dingen. Nee, het waren geen grote woorden meer geweest die hij gesproken had. Dat had hij afgeleerd. En het waren geen krachtige termen meer geweest die hij gebruikt had. Dat was iets van zijn verleden. Maar vanuit het diepste van zijn hart, gij weet één ding. Dat is dat mijn hart naar u uitgaat. Dat ik niet meer zonder u kan. Gemeente, dan heeft de mens het goed. Dan is het nergens beter. Dan kun je zingen met die prachtige Zuid-Afrikaanse berijming van Psalm 43. Daar is het voor mij het allerbeste. Want er is mij goed mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. En eigenlijk zou je dan het liefste zo'n moment willen vasthouden. En eigenlijk zou je het liefste op dat punt willen blijven. Dat is immers het grootste, ook voor de dichter van Psalm 23, die heerlijke dingen mag zingen. Van wat het mag zijn, een schaap te zijn van Israëls herder. Maar de climax ligt in het slot. Ik zal in het huis des Heren blijven. Ik mag er wonen. Ik hoef er nooit meer uit. Mag ik dat vanavond nou eens zo vragen of u dat ook herkent? Ik ben nog maar met de inleiding bezig, nog niet met de toepassing, maar ik kan dat toch niet laten, gemeente. Zitten hier vanavond in de kerk die zeggen, dominee, zo heb ik aan het avondmaal gezeten. Misschien nu, misschien een andere keer, waaraan u herinnerd werd vandaag, maar zo heb ik aan het avondmaal gezeten. Ik zei, heren, nou wou ik maar dat ik niet meer verder hoefde. Nou zou ik daar altijd maar willen blijven. Want het is zo goed nabij u te zijn. Waar u komt en u zelf bekend maakt. En verzadiging schenkt in de ontmoeting met u. Vreugde. die iets van een voorsmaak van de hemelse blijdschap is. Herkent u het? Voor Simon Petrus kon dat niet aan de zee van Tiberias gemeente en voor ons kan het ook niet, wij moeten verder. De woestijn weer.
Jezus leert Petrus volgen. Dat houdt in ten eerste niet meer wandelen waar je zelf wilt. Ten tweede gebracht worden waar je niet wilt. Ten derde alles overgeven aan Jezus wil.
Jezus leert Petrus volgen. Dat betekent niet meer wandelen waar je zelf wilt. Gebracht worden waar je niet wilt. Alles overgeven aan Jezus wil. Wanneer we het begin van onze tekst bekijken, gemeente, dan lijkt dat heel veel weg te hebben van een algemeen gezegd, een algemene waarheid, waarvoor je geen gelovige hoeft te zijn, maar waarvan de wereld ook kan zeggen, ja, daar ben ik het helemaal mee eens, een woord uit het leven gegrepen, toen ge jonger waart, gordet gij uzelf en wandelt het waar gij wildet. Want zo is het immers, gemeente. Als een mens jong is, dan wil hij zichzelf graag redden. En dan ziet hij allerlei mogelijkheden en allerlei wegen. Dan is de lentetijd van je leven de bloeitijd. En je ziet machtige perspectieven voor je opengaan. En je ziet allerlei mogelijkheden om jezelf te ontplooien. Eigenlijk heb je dat al vanaf je kinderjaren. Wat zijn ze nog klein, die kinderen van ons. Als ze al zeggen, kan ik er zelf wel? Daar heb ik je niet bij nodig. Laat mij nou maar lopen. En tegelijkertijd zeg je dan, wat is dat verdrietig wanneer dat allemaal niet kan. En wat is dat triest als een jongere dat vrije en dat blije van zijn jeugd mist. En dan zeggen wij wel eens een keer, die jongen heeft helemaal geen jeugd gehad. En dan bedoelen we niet dat hij die jaren heeft overgeslagen, maar dan bedoelen we dat wat eigen is aan de jeugdjaren. Dat jezelf ontplooien en tot bloei komen en van allerlei mogelijkheden zien, dat heeft er dan ontbroken. En aan de andere kant, gemeente, de ouderdom is maar al te vaak een periode die komt met gebreken. Dan kun je niet meer zoals je zelf wilt. En dan kom je oudere mensen tegen die zeggen, dominee, de wil die is er nog wel hoor. Maar, en daar komen de problemen. En vooral wanneer het dan zo ver komt in je leven, gemeente, dat je afhankelijk wordt van anderen en dat je aangewezen bent op anderen. Dat verschrikkelijk moeilijke, en ze zitten er ook onder ons wel, en anders dan horen ze er in de gemeente wel bij, al kunnen ze niet meer in de kerk komen van die mensen die zeggen, ik kan niet meer gaan waar ik zelf wil, en wanneer ik zelf wil, en zoals ik zelf wil, een ander zal u gorden. Nou, dat moet u maar eens vragen aan iemand die lichamelijk gehandicapt wordt. Wat dat is. En anders dan moet je maar eens op een bezoek gaan in een verpleeghuis. Nou, blauw langzamerhand lang genoeg mee om die dingen zo voor de geest te hebben. Mensen die tegen je zeggen, dominee, je weet niet half wat dat betekent. Als een ander bepaalt wanneer jij naar de wc mag. En je moet er maar gewoon op wachten. En als een ander bepaalt wanneer jij aangekleed wordt 's morgens. En als een ander bepaalt wanneer jij naar bed moet. En als er dan wat personeelsgebrek is. Dan moet je meteen na het eten al naar bed. Al ben je er zelf eigenlijk nog helemaal niet aan toe. Een ander zal u gorden. Wat dat betreft, gemeente, is het best te begrijpen dat er in deze wereld en ook in ons land mensen zijn die de ander niet kennen. En die niet weten van zijn hand die hen leidt. Dat maakt het immers allemaal heel anders, maar dat hopen we in de loop van deze preek ook wel te ontdekken. Zoals die oude zuster van 90 jaar deze week tegen me zei, toen ze opnieuw in het ziekenhuis terecht kwam. En het lijkt er wat op dat het nou niet goed gaat met haar kwaal. Maar die mocht zeggen, door zijn hand mij laten leiden. En hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Als dat er niet is, dat dan mensen vandaag zeggen, nou, laten we er dan toch alsjeblieft een eind aan maken. Ik had gisteren nog iemand aan de telefoon die tegen me zei, dominee, Dan snapt u toch wel dat als een ongelovige dan op die manier in het leven staat en dat leven dat is eigenlijk de moeite niet meer waard in de ogen van de wereld. Dat zo'n mens dan zegt, het hoeft voor mij niet meer. Ik verveel me dood en ik ben afhankelijk van een ander. Ik heb het allemaal wel gezien. Daarom willen we allemaal graag liefst zo lang mogelijk jong blijven. En soms doen we krampachtige pogingen om er maar zo jong mogelijk uit te zien. En we zijn bang voor de kwade dagen. Is dat nou de bedoeling van de tekst? Nee, gemeente. En dat ontdekt u wanneer u erop let dat hier de Heere Jezus aan het woord is. De Heere Jezus die juist in het evangelie van Johannes het woord zelf wordt genoemd. Het scheppende woord, waardoor alle dingen gemaakt zijn. Als die Heere Jezus het woord neemt, gemeente, dan kan er misschien wel een oude waarheid zijn die hij in zijn mond neemt, maar die oude waarheid wordt in zijn mond een nieuwe, diepe, goddelijke waarheid. Als de Heere Jezus Christus wat zegt, gemeente, dan zijn dat nooit woorden van het soort zoals wij mensen ze zo vaak spreken. En waarvan wij dan tegen elkaar zeggen, ja nou toe maar, want zo ken ik er nog wel een paar. Als de Heere Jezus woorden in zijn mond neemt, gemeente, dan worden die woorden levend en krachtig. Dan worden die woorden nieuw. En dan zijn die woorden altijd onderdeel van het evangelie, de blijde boodschap dat Jezus Christus in de wereld gekomen is vanuit de liefde en het welbehagen des Vaders, opdat zondaren zouden leven door hem. Van al die woorden geldt immers wat Johannes in dit evangelie schrijft in zijn eerste slot. Ze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. En de Heere kijkt ons daarbij recht in de ogen. En hij zegt, jij, u heb ik op het oog. Maar dat is niet het enige, gemeente, want het begin van onze tekst, dat laat ons twee keer dat woordje voorwaar zien. En u weet misschien inmiddels wel dat dat woordje voorwaar de vertaling is van het woord dat wij ook wel kennen, het woordje amen. En als de Heer Jezus Christus dat woord gebruikt, gemeente, dan klinkt het in zijn mond als een eed. En als hij het tot twee keer toezegt, dan is dat als het ware een dubbele eed. Dan krijgt dit woord hetzelfde gewicht als dat woord dat hij gesproken heeft tot Nicodemus. U weet wel dat woord dat voor ons toch een geweldige betekenis heeft. Voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij zal het koninkrijk der hemelen niet zien. Datzelfde gewicht heeft het woord van ons tekst. En als ik daar nog een streep onder mag zetten. Het woord van onze tekst is het laatste woord dat de Heere Jezus Christus in deze bedeling gesproken heeft tot zijn leerling Simon Petrus. Die Petrus heeft 3 jaar bij hem op school gezeten en heeft het nodige geleerd. Heeft ook een heleboel moeten afleren. En is aan het einde van zijn schooltijd op een gegeven ogenblik zo diep gevallen dat alle omstanders de gedachte hadden, nou staat hij er buiten. Maar zijn meester hield hem vast. En zijn meester heeft hem op deze dag hersteld in het ambt. En hij heeft hem een opdracht gegeven. Om te weiden zijn schapen en om te zorgen voor de lammeren van zijn kudde. Die lammeren en die schapen waarvoor hij zijn leven had gesteld. Die vertrouwt hij toe aan de zorgen onder andere van Simon Petrus. En nu geeft hij hem tenslotte nog een laatste les. Een woord dat hem bij moet blijven en dat hij nooit moet vergeten. Dat kracht houdt tot zijn laatste snik. Het laatste wat de meester tegen hem zei. Voorwaar, zeg ik u.
Kijk, en als we dat dan allemaal gezien hebben, gemeente, dan gaan we denk ik de boodschap van onze tekst al een klein beetje verstaan. Want als we nou die woorden gaan lezen, dan voelen we wel aan dat het hier maar niet gaat over een algemeen gezegde, over een menselijke waarheid. Maar dat hier heel duidelijk een boodschap van de Heer Jezus Christus in zit, toen gij jonger waart. Daarmee tekent de Heer ons het beeld van de jonge Simon Petrus, gemeente. En voor ons die de schriften min of meer kennen, zal het niet zo moeilijk zijn om dat beeld, om die foto als het ware te herkennen hoe Petrus was. Thuis bij zijn moeder, aan boord bij zijn vader. In die eerste jaren als discipel van de grote meester die hij volgen mocht. Simon is niet iemand geweest die de makkelijkste is geweest om op te voeden. Niet het makkelijkste jongetje thuis. Geen vervelende jongen. Jongen die altijd klaar stond. De jongen die altijd zei, oh, dat doe ik wel even. Maar wel iemand die altijd Haantje de voorste was. En wel iemand die altijd ongedurig was. En iemand die zelfverzekerd was. En die bepaald niet gauw bang was. Dat red ik wel, zei hij dan. Laat dat maar aan mij over. Ik zorg er wel voor. Wat niemand in zijn hoofd haalde, dat haalde deze Simon in zijn hoofd. Als de hele vloot binnenbleef vanwege de windkracht, dan ging Simon zee op. En als ze allemaal naar binnen gingen omdat de lucht zo donker ging worden, dan deed Simon nog een laatste trek. Ik moet u eerlijk zeggen, gemeente, dat vanaf het moment dat ik jaren geleden hier op Urk kwam, toen ik die oudste generatie ontmoette die inmiddels al lang is weggevallen, toen ik de verhalen hoorde van die oude broeders, dat ik heel vaak zo'n Simons-figuur voor me heb gezien. Ik zal er maar geen namen noemen, maar misschien zit er hier in de kerk ook wel iemand die op dit ogenblik denkt aan zijn vader of aan zijn werk. Dat was Simon, toen ge jonger waart. Wie redde zich wel? Maar dat is niet het enige, gemeente, want wanneer in onze tekst het woordje jonger wordt gebruikt, dan staat er een Grieks woord dat spreekt van jeugdig temperament en van onrijpheid. En dan zie ik Simon Petrus voor me in het evangelie en dan ben ik me bewust dat hij op de goede weg is. Hij volgt immers de meester. Heeft de schuit van zijn vader achter zich gelaten. Hem te volgen en vissen van de mensen te worden. Hij bedoelde het goed en hij legde goede belijdenis af. Maar het was al die tijd wel zo dat Simon zichzelf gorde. En u verstaat dat dat beeld spreekt van dat lange kleed dat de oosterling droeg. En dat je een eind opsjorde om het dan om je heupen heen met een riem vast te maken, wanneer je uit de voeten moest kunnen. En zo was Simon. Als de anderen nog stonden te overleggen, hoe moeten we dat nou doen? Dan schoot Simon bij wijze van spreken al in zijn klompen en dan was hij al onderweg naar de haven. Hij gorde zichzelf. Ik zal, zegt hij elke keer. En er is in het evangelie maar één keer dat hij zegt, gij. En dat is als hij belijdenis doet. En dan zegt de Heere Jezus ook, dat heb je niet van vlees en bloed, Simon, maar van mijn vader die in de hemelen is. Met andere woorden, dat ik zal. Dat is je oude mens, dat is je vlees. En in onze tekstgemeente houdt de Heer Jezus Simon nou als het ware een jeugdfoto voor en hij zegt, zo was je. En dat is ontdekkend, gemeente, want daarmee valt er licht over dat leven van Simon, zoals het ons in de evangeliën getekend wordt. Al die ijver die Simon aan de dag legde, het feit dat hij overboord springt als de meester over de golven komt aanwandelen, het feit dat hij het zwaard trekt om in Gethsemane voor Christus te strijden, het feit dat hij, terwijl de anderen allemaal uit het zicht raakt, de meester volgt naar de hof van Caiaphas. Wij waren soms geneigd om te denken, hij doet dit dan toch maar. En misschien zit er hier wel een jongere in de kerk die aan boord wel eens een keer overboord heeft gekeken en heeft gedacht als het op zee een beetje spookte. zou het lef niet hebben om overboord te stappen zoals Simon dat deed toen de meester eraan kwam wandelen. Want ik zou zinken als een baksteen. De Heer Jezus zegt, het is allemaal jeugdige onrijpheid. Het is allemaal geestelijke onvolwassenheid. Het komt allemaal uit die ene bron voort. Uit jezelf, uit het vlees. Het herinnert je eraan. Dat je kind bent van Adam. En doe het zelf er van huis uit. Zoals dat kleine kind thuis. Als het voor het eerst zijn eigen benen weet te gebruiken. En de hand van vader of moeder afwijst. Ik jezelf. Ik zei, dat is een ontdekkende boodschap, gemeente. Want dan moeten we naar onszelf kijken. Want ons wordt vanavond in deze nabetrachtingsdienst in dit woord als het ware een spiegel voorgehouden. Dat betekent dat wij de vraag moeten stellen, zegt de Heere, dat ook tegen ons vanavond. Toen gij jonger waart. Ik vraag dat nou maar aan een avondmaalganger om te beginnen. Het is tenslotte een nabetrachtingsdienst, is het niet waar? U bent aan de tafel geweest. En u bent van die tafel weer teruggegaan. Mag ik eens vragen? Met allerlei goede voornemens. Dat je tegen jezelf hebt gezegd, en nou zal ik toch echt de Heere dienen. En nou zal ik toch echt die zonde in mijn leven haten en ontvluchten. Nu zal ik toch wat meer orde aanbrengen in mijn leven met de Heere. Zeg dat nou eens. Zat u zo aan de tafel en ging u zo terug? Ik zal. De Heere Jezus zegt vanavond. Dan hebben we het niet over goede bedoelingen, gemeente, want daar is de weg naar de hel niet geplaveid. Maar de Heere Jezus zegt vanavond, ben je wel bewust dat dat geestelijke onvolwassenheid kan zijn? Dat dat jeugdige onrijpheid kan zijn. Dat dat een bewijs kan zijn dat terwijl er in je hart toch wel die goede keuze geboren is, er aan de andere kant nog zo heel veel is van die wortel van de oude Adam. Dat diepe verlangen dat in ons vlees verworteld ligt. Om het toch weer een poosje zelf te doen. Ik voor u. En dan niet zoals het avondmaalsformulier het zegt, met dat woordje ik met een hoofdletter. Maar dat woordje u met een hoofdletter. Ik voor u. Zoals Petrus dat zei. Heere, ik zal voor u strijden. En ik zal als het moet voor u sterven. Zoals het volk Israël dat zei in de dagen van Jozua. Wij zullen de Heere dienen. En toen stond Jozua, die man die grijs was geworden in de dienst van de Heere, zijn hoofd te schudden. En Jozua die zei, gij zult het niet kunnen. En ze zeiden het zo weer, wij zullen de Heere dienen. Nou, dan ben je nog maar een bladzijde verder, gemeente. Dan zit je in het boek van de Richteren. Nou, dan zie je wat er van terechtgekomen is. Geen spaan. En als er nou vanavond van zulke mensen in de kerk zitten, gemeente, mag ik het nou eens heel simpel zeggen, dan schudt de Heere in de hemel met eerbied gesproken vanavond zijn hoofd over u. Dan zegt de Heere in de hemel vanavond, wat moeten ze nog veel leren. De Heere die schrikt er niet van en de Heere die keert er zich niet teleurgesteld om van hun af. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hij weet wel, gemeente, dat we allemaal van die doe-het-zelfers zijn van huis uit. En de Heere zegt bij zichzelf, met eerbied gesproken van zo'n avondmaalganger. Wat moet hij zichzelf nog tegenkomen? Net zoals bij die jongeren die zegt, als ik oud genoeg ben en als ik volwassen genoeg ben, dan zal ik. De Heere zegt, kijk nou toch eens om je heen. Hoe lang duurt het nou toch dat jij volwassen genoeg bent om te zien dat jij niks zult en dat jij het alleen niet kunt? De Heere moet dat soms ook wel eens zeggen tegen een jongere hier in de kerk, is het niet waar? Zo'n jongere die ook denkt dat hij de wereld wel aan kan. De Heere die zegt dat vanavond ook tegen zo'n jongere die nog lang niet aan het avondmaal toe is voor zijn eigen besef. Maar die wel meent dat hij zichzelf kan redden. De Heere zegt, moet jij nou eerst met je hoofd tegen de muur lopen? Moet jij nou eerst met je scootertje tegen een boom rollen? Het is zo onvolwassen gemeente om te denken dat een mens zichzelf kan redden. Het is vanavond natuurlijk niet alleen een woordgemeente voor jongeren, het is vanavond ook een woord voor ouderen. Ik denk aan een oudere die nog altijd denkt dat hij het leven aardig in zijn hand houdt en dat hij het aardig de zaakjes op een rijtje heeft en de Heere zegt, jij bent ook nog niet erg volwassen. En hij vraagt het vanavond aan een oudere die misschien daarom ook wel niet aan het avondmaal kwam. Omdat hij het gevoel heeft, ik red mijzelf nog wel een heel eind. En ik kan mijn zaakjes nog aardig op een rijtje krijgen. De Heere zegt vanavond, wat denk jij nou in je hand te hebben? Jouw agenda? Heb je nog nooit ontdekt dat er zomaar ineens een streep door kan komen? Als het niet in je eigen leven is, dan heb je het toch wel bij anderen gezien. Wat heb je in je hand? Je werk? Je gezondheid? En als je je dat verbeeldt, wat dan indien er ineens wat gebeurt? De Heere zegt vanavond tegen een oudere die nog meent het zelf te kunnen redden. En de Heere er niet zo erg bij nodig te hebben. Denk je dat jij dat kunt? Een kruis dragen? Denk je dat jij dat aan kunt? De boodschap dat iemand in je gezin ernstig ziek is. Denk je dat jij dat aan kunt? Als je ineens zou moeten sterven. Daar hoef je niet oud voor te worden, is het niet waar. Als je voor God zou moeten verschijnen. Mensen van de wereld die denken zo gemeentes, die zijn niet wijzer. En die zeggen als we dan met dit leven klaar zijn, nou dan stappen we eruit. En dat is het beste bewijs dat ze niet wijzer zijn. Want ze denken dat ze eruit stappen, maar ze stappen erin, in de strikken van de Satan. De Heere zegt, mens, ik zou je wijzer willen hebben. Toen gij jonger waart. Als ik probeer er nog één lijntje te trekken, dan denk ik aan het ouderen hier in de kerk, die geen avondmaal vierden. Ik weet natuurlijk niet waarom. Sommigen weet ik het eigenlijk nog wel. Van anderen kan ik het vermoeden. Maar nou eens eerlijk, zitten er hier niet in de kerk die zeggen, voordat ik avondmaal kan vieren, moet er in mijn leven eerst. Moet ik eerst. Vanavond zegt de Heere, heb je nou niet door dat dat nou puur Adams natuur is? En dat je dat zegt, omdat je nog altijd zo'n Adams kind bent. Zo'n doe-het-zelver van huis uit, die zegt, ik moet toch eerst. De Heere zegt, ik zou je wijzer willen hebben. Snapt u gemeente wat daarachter zit? Snapt u dat die Adams natuur daarachter zit? Achter dat ik zal van die jongeren en achter dat ik moet eerst van die ouderen? Snapt u dat dat in feite nog altijd het gedrag is van dat kind, dat niet wijzer is en dat zegt, kan ik er zelf of wil ik er zelf? Mag ik eens vragen, gemeente? Ik moet u vanavond vanuit dit woord de spiegel voorhouden. Herkent u uzelf? kan natuurlijk ook anders wezen, want de Heere Jezus zegt tegen Simon Petrus toen je jonger waart. Hij kan in de verleden tijd spreken, dat wil zeggen, de Heere houdt hier Simon Petrus geen spiegel voor, gemeente, maar hij houdt Petrus een jeugdfoto voor. Ik zou het u willen vragen, wat ik hier nou vanavond ophang vanuit het woord. Zeg je, hé, dat was ik toen ik jonger was. En misschien denk je, het is precies mijn eigen kind, wat lijkt die jongen akelig veel op zijn vader. Of hang ik u een spiegel voor, dat u zegt, dit was ik niet, dit ben ik. Ik hoop maar dat het een foto is, gemeente. En dat de Heere u zo heeft onderwezen, dat u begrepen hebt dat het deze zonde is. Die zonde van de zelfwerkzaamheid, die zonde van Adam die ons in het bloed zit. Die zonde van ons vlees en bloed dat het koninkrijk Gods niet beërven kan. Die David heeft doen zingen, sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. En dat je vanavond, als je niet in de spiegel hoeft te kijken, maar wel die foto ziet, bij jezelf zegt, wat was ik een puber, hè? Wat heb ik een reden om me te schamen. Maar we moeten natuurlijk nodig verder, gemeente, want de Heere die spreekt in dit woord ook over de toekomst, als ze zegt, en wanneer gij zult oud geworden zijn. En als we vragen wat de Heere Jezus daarmee bedoelt, dan geeft hij daar zelf al de verklaring voor, want dan lezen we in onze tekst dat de Heere Jezus hiermee bedoelt de dood die Simon Petrus sterven zal. En ik denk dat u het met mij eens bent dat dat eigenlijk een heel moeilijk woord is. En dat dat een woord is dat op die prachtige stralende dag daar aan de zee van Tiberias als het ware is. Als een wolk die ineens voor de zon trekt en waardoor je gaat huiveren. En waardoor je naar boven kijkt en denkt, waar is de zon gebleven? Want nou dacht Petrus net dat hij met de Heere Jezus verder mocht. En nou dacht Petrus net, met de Heere Jezus kan ik alles aan, achter hem aan. En dan zegt de Heere Jezus, Simon, je moet je maar geen illusies maken van het leven met mij. De werkelijkheid van het leven met Christus is geen kalme weg, geen gemakkelijke weg. Ach, dat hoef ik hier op Urk eigenlijk niet te zeggen. Ik heb nergens zo vaak dat tegeltje gezien aan de wand. En dat is begrijpelijk, gemeente, met dat bottertje erop. En met daaronder die woorden, God heeft ons geen kalme reis beloofd. Ik sta gelukkig wat achteraan, daar kom ik straks nog wel op terug. Maar geen kalme reis. Brengen waar je niet wilt, zegt de Heere Jezus. Dat is helemaal in strijd met de Petrus natuurlijk. En wat dat inhoudt, gemeente, dat ziet u in het vervolg van het leven van Simon. Want dan moet hij eerst naar Jeruzalem toe om daar te wachten op de Heilige Geest. Nou, gemeente, voor Petrus is wachten een werkwoord geweest. Dat heeft nooit in zijn woordenboek gestaan. Heeft hij nooit gekund wachten. Aanpak. En dan wordt hij straks gevangen genomen. Deze jongen die... die zo doodsbenauwd werd toen er een dienstmeisje alleen maar naar hem wees. Dan staat hij daar voor het Sanhedrin. Zijn meester ter dood heeft veroordeeld. Moet hij straks aan een heiden het evangelie gaan verkondigen, terwijl hij daar helemaal niet voor voelt als je zijn woorden daarover leest en hoort. En dan moet hij daarna onderduiken, gemeente. Vandaag 4 mei, er zit misschien nog een enkeling hier in de kerk die weet wat het is. Of die het anders uit de verhalen weet wat het is. Onderduiken. Er stond van de week een verhaal in de krant van iemand die maandenlang ergens in een gat in de grond heeft gezeten. Nou, dan moet je zo'n natuur hebben als Simon Petrus. Mensen, dan, je zou toch uit je vel springen. Simon die moet onderduiken en u komt hem in de handelingen niet meer tegen naar hoofdstuk 12. En het slot van de geschiedenis is dat hij in Rome... aan een kruis wordt gedood. Zijn hoofd naar beneden. Wie wil dat? Toen Simon Petrus zich door een ander liet gorden, gemeente. Toen kreeg hij ten slotte een kruis. Simon, die zijn meester verloochende, heeft het geleerd om zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen en achter Jezus aan te dragen. Gemeente, dat is leven met Christus na Pasen. Dat is het leven van de nabetrachting. Kruis dragen. Kruis van de zelfverloochening. Waarin er een streep gaat door ik heb het u in het verleden ook wel eens gezegd en u kent het van anderen ook wel. Die Engelse letter I voor ik, I, die hoofdletter. Daar gaat een streep doorheen. Die gekruisigd wordt. Waar gij niet wilt. Zeg nou eens eerlijk, dat wil een mens toch niet? Dat wil een mens toch niet? Dan moet Peter eens vooringewonnen worden. En dan moet hij steeds weer vooringewonnen worden, gemeente. En dat leest u in de brieven ook. Want dan moet Paulus hem nog een keer tot de orde roepen. En volgens de legende heeft hij eerst geprobeerd om Rome te ontvluchten, voordat hij gewillig gemaakt is om zich gevangen te laten nemen. Hij moest zich laten brengen waar hij niet wilde. En als u nou vanavond zegt, waarom moest dat dan? Nou, dan moet u Simon eens horen preken, gemeente, op de Pinksterdag. Dan vliegen de stukken eraf. Dan spreekt hij groot en goed van de Heere Jezus Christus die hij volgen mag. Dan moet u hem zien slapen daar in de gevangenis, wanneer hij de volgende dag onthoofd zal worden. Dan moet u lezen wat hij schrijft in zijn brieven. Daarom moet dat, gemeente. Met die ander die je gort en die je brengt waar je niet wilt. De Heere Jezus zegt in onze tekst. Zo wordt God verheerlijkt in zijn leven. Zo wordt God groot. Dat is pas leven. Mag ik dat nou vanavond eens vragen aan de avondmaalgangers hier in de kerk? Ben u daarmee eens dat dat pas leven is? Als God in je leven verheerlijkt wordt, als God aan zijn eer komt, is dat onze diepste hunkering. Dat de Heere groot wordt. Dat mensen in ons iets zien van zijn heerlijkheid. En dat er daarom een streep mag door dat ik. Dat mijn oude mens gekruisigd wordt. En zegt, Heere, dat is het grootste. Als voor mij mag gelden wat ze van Paulus zeiden. Zij verheerlijkte God in mij. Als ze mijn leven zien en als ze dan mogen zingen, geloofd zij God die zijn genade aan hem of haar heeft groot gemaakt. Een avondmaalganger die zegt met het slot van het avondmaalsformulier, dat begeer ik. Voortaan met mijn ganse hart waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. Denkt u maar aan dat machtige slot van het formulier. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in eeuwigheid. Menen we dat, gemeente? Misschien is dat wel de meest indringende nabetrachtingsvraag die je stellen kunt. Meent u dat? Zeg maar niet te gauw ja. Want dat houdt wel in dat je gebracht wordt waar je niet wilt. Voor Pasen zei Petrus ja. En hij meende het ook nog, gemeente, maar hij wist niet wat hij zei. En Calvijn die schrijft wel bij deze tekst, de Heere bespaart velen het martelaarschap. Maar daarmee kan het nog zwaar genoeg worden. Als de Heere met het oog daarop je alleen laat in dit leven. Als de Heere met het oog daarop je een kwaal geeft. Als de Heere met het oog daarop je aan bed bindt. Als er daarom rouw komt in je leven, een kruis, een zorgvolle levensavond. Als dat kruis van u en van jou, en ze zitten hier toch in de kerk, de kruisdragers. Daarvoor kennen we elkaar nog genoeg, gemeente. Dat ik weet dat ik wat dat betreft niet zomaar in het wilde weg een schot los. Maar dat ik weet dat er heel veel zijn hier in ons midden. Die ik op dit ogenblik, als het ware met mijn woord aanwijs. Die dat misschien ook wel als een stuk pijn ervaren.
Dat kruis van u en van jou. Neem dat nou maar eens voor je. Als de Heere dat nou gebruikt. Met het oog op de glorie van God in Christus. Vindt u het dan goed? Mag u nou van vanavond. En ik ben me bewust, gemeente, dat het heel diep gaat. Mag u nou vanavond zeggen, Heere. Als u er dan maar in verheerlijkt wordt. Begrijpt u nou waarom de Heere juist in het leven van hen die hem aanvankelijk hebben leren kennen wegen gaat van beproeving en kruis. Brengen waar gij niet wilt. De Heere Jezus zegt het heel eerlijk. Hij zegt dat is niet wat een mens begeert en dat is niet waar een mens zelf voor kiest. Maar rijpend geloofsleven zegt, als u er maar in verheerlijkt wordt. Zoals die jongen, die wist waar hij het over had. En die zei in verband met het euthanasiedebat dat een paar jaar geleden gevoerd werd. Met Christus is lijden nooit ondraaglijk en is het nooit uitzichtloos. En dat gemeente. Dat de Heere zegt, dat bed van die chronisch zieke, dat wil ik maken tot een preekstoel. Dat leven van die eenzame, dat wil ik gebruiken. Opdat ze mogen spreken van het wonder van de nabijheid van de Heere. Het afbrekende leven van die ouderen. Die tegen de kleinkinderen zegt, de beste dagen komen nog. Gehandicapte jongen. Ik zeg, als ik niet wist dat God er was. Gemeente, als je zulke mensen ontmoet, en ik hoop dat u ze ontmoet. Want hun getuigenis is vaak het meest krachtige en meest duidelijke getuigenis dat je in je leven maar kunt denken. Dan zeg je, het is echt. En dan kom ik wel eens een keer ergens vandaan. Dat ik in mijn auto tegen de Heere zeg, Heere. Wat bent u groot. Als iemand in die omstandigheden zo van u houdt. En zo op u vertrouwt. Ook al brengt u hem waar hij niet wil. Daar heb u dat hemelsbrede verschil met de wereldgemeente. Die altijd weer denkt dat hij moet gaan waar hij zelf wil. En die ander zegt ik stap er maar uit. Gemeente, het is toch niet te vergelijken. Zit er nou echt een jongere hier in de kerk die zegt, nou als het dan daarom gaat, dan kies ik toch maar voor de wereld. Kan toch alleen maar als je stokdoof bent en als je stekenblind bent. Het is de diepste vraag van de nabetrachting. Een broeder en zuster, jongere hier in de kerk, vindt u dit goed? Mag de Heere zijn gang in uw en in jouw leven gaan. Als hij er maar groot in wordt. Ach, en dan is er ineens nog die andere gemeente waar we dan toch ook nog even naar moeten kijken. Petrus die ziet hem wanneer hij zich omdraait. Johannes de apostel die de Heere lief had. En voordat hij er ergen heeft zegt hij, Heere en wat zal deze? En dan zeg ik, dat herkent u misschien ook wel, gemeente. En daarom heb ik dat deel ook maar bij mijn tekst nog genomen voor vanavond. Dan heb je het geestelijk goed en dan ligt het vlak tussen God en je ziel. Maar dan is er ineens die ander, of dan zijn er die anderen over wie je zorgen hebt en voor wie je hart hebt. En dan zeg je, Heere, ik zit zo met mijn man. Ik zit zo met mijn vrouw. Ik zit zo met mijn ouders. Ik zit zo met mijn kinderen. Want die zitten er toch ook hier in de kerkgemeente. En die zaten er toch ook aan het avondmaal. Mensen die dat zo heel sterk ervaren. Juist wanneer het gaat om die ander die je zo lief is. En in wiens leven voor de Heere geen plek is. Ik zeg, Heere, dan is er toch geen toekomst voor die jongen van me? Hoe gaat het met hem? Hoe gaat het met haar? Hoe gaat het met de gemeente? Hoe gaat het met de kerk? Hoe gaat het met het land? Hoe gaat het met het volk? U hebt die vragen en die zorgen, gemeente. Ik heb ze ook.
Luister naar het antwoord van de Heere Jezus. Indien ik wil dat hij blijft. En u weet wel, daar hebben die discipelen heel wat van gemaakt. En die hebben ervan gedacht dat de Heere zei van dat hij zou zorgen dat Johannes zou blijven tot aan de dag van de wederkomst van de Heere toe. Maar dat staat er helemaal niet, gemeente. De Heere Jezus die zegt alleen maar tegen Petrus. Laat dat nou maar aan mij over. Indien ik wil. Dat is ook niet de gemakkelijkste les, gemeente. Het is wel een bewijs dat je de Heere ontmoet hebt. En dat je gezien hebt hoe de Heere te vertrouwen is. En dat je die Heere niet meer van kwaad kunt verdenken. Ook als zijn wegen duister schijnen. En als er in het leven van je geliefden dingen gebeuren. Die je ze zo graag had willen besparen. Het is een bewijs, gemeente. Dat je de Heere hebt leren kennen als een God aan wie je alles mag toevertrouwen. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift. Hij weet wat goed is. Ja, zegt iemand, dominee, en weet je dat dat zo moeilijk is? Nou, dat weet ik. Dat is nog moeilijker dan jezelf overgeven, is niet waar? Maar dat je voor jezelf die rust mag hebben in de leiding van de Heere. Ook als je je kruis opneemt en achter hem aandraagt. Dat er dan die ander is waar je zo over in kunt zitten. U zegt, en hoe kom je daar nou van vrij? Onze tekst zegt, dat kan maar op één manier, gemeente. Dat kan alleen maar wanneer we hem volgen. Dan heb ik hem in het oog. En dan kom ik achter hem aan. En dan loop ik in zijn voetstappen, zoals Petrus dat in een van zijn brieven schrijft. Volg gij mij. Dan zegt de Heere, dan moet je mij maar niet meer vooruit lopen. Dan nodigt de Heere ons uit om achter hem aan te komen. Ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs. Luisterend naar zijn stem. En dan vraag ik, gemeente, is dat nog geen rijk leven? Is dat nog geen leven waardoor een ander jaloers kan worden? Zo kan Petrus verder en zo kan Gods levende volk verder, gemeente. Achter hem aan. Dan is er geen situatie of hij is erbij. Dan is er geen weg of hij is er eerst geweest. Dan geeft dat zo'n rust. Laat dat nou maar aan mij over. Je kind, je man, je vrouw, je vader, je moeder, je gemeente. Gemeente, wij moeten verder, hebben we in het begin gezegd. Gaat u zonder de Heere. Eén krachtig appel klinkt er vanavond. Ga niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. Hebt u hem ontmoet? Bent u door hem gesterkt naar de inwendige mens? Dan kunt u verder. Langs die weg die u niet wilde. Met dat kruis dat u niet begeerde. Met die zorg die u niet op kunt lossen. Dan is daar Jezus. Hij stond vandaag op de oever van ons leven. En hij riep. En hij bracht alles mee. En hij steekt vanavond zijn handen uit. En zegt, leg het daar maar in. Dat kruis, die last, die zorg, die moeite. Hij nodigt. Ik ga u voor. En collega Egbert Sterk. Het is in deze dagen 10 jaar geleden dat hij zo jong overleed in Bunschoten. Vond na een zware strijd zijn troost. In dat woord van het Paasevangelie. Waarin de Heere Jezus zei. Ik ga u voor naar Galilea. Naar het gewone leven.
Toen kon hij alles loslaten. Toen kon hij zijn vrouw en zijn kinderen loslaten. Toen werd het waar. Wandel maar stillekens achter hem aan. Achter de heiland. Hij wijst u de wegen. Zijn ze niet altijd zo liefelijk gelegen als ge zoudt wensen? Wilt ze toch gaan achter hem aan? En verder, dat Israël op de Heere vertrouwt, zijn hoop op Gods ontferming bouw. Amen. Bewaar er ons voor dat we nou niet alleen verder gaan. Zonder u. En dan ook zonder hoop. Want we kunnen ons veel verbeelden, Heere. Maar zonder u is het nergens veilig. En buiten u is alleen maar de dood. U hebt zo dringend genodigd. U hebt zo vriendelijk gelokt. U hebt uzelf zo heerlijk aan ons willen openbaren op deze zondag. Dat in dat alles die krachtige nodiging klinkt. Volg gij mij. Laat ons antwoord mogen zijn door genade. Trek me. En ik zal u nalopen. Lok me. En ik zal op u zien. Schenk ons die genade, Heere. Opdat we zo verder kunnen. In het strijdperk. Door de woestijn. Zegen ons, ieder persoonlijk, als gemeente, met ons land en met ons volk. Bewaar ons waar we gaan in de komende week, ter land, ter zee en in de lucht. Sterk ons tot de taken waartoe u roept. Gedenk ons als we aan de kant staan. Houd ons gemoed voor u bereid. Opdat het blij uw komst verbijt, daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons, onze schuld, vergeeft. Door het bloed van het lam. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 42, het vijfde vers, 42 vers 5. Thank you.
Graag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u.